Welkom bij de Ondernemen op Gevoel podcast. Het platform waar ondernemers en leiders elkaar treffen. We praten over uitdagingen, succes, ontwikkeling, maar ook over drijfveren, falen, etc. Waarom doen we wat we doen? Hoe komen we vooruit? Het gaat niet alleen om harde feiten, maar ook over wat we als leider voelen. We nemen je elke podcast mee op de reis die we als ondernemer of leider meemaken. Dit is de Ondernemen op Gevoel podcast.
Vandaag gaan we het hebben over het verborgen leiderschap van oudste dochters. En we hebben een hele bijzondere gast aan tafel, Eike Borghuis. En Michel Wendry, je bent er ook vandaag weer bij, hè?
Uiteraard.
Ja, mooi.
Vaste klant.
In de voorbereiding voelde ik al heel veel energie, dus we zijn echt trots dat je er bent.
Dankjewel dat ik er mag zijn.
Ja, nee, graag. Helemaal mooi. Ja.
Ook even een paar uur in de auto gezeten om hier te komen.
Ja, maar je komt uit Deventer.
Klopt helemaal.
En we zitten nu in de Randstad. Je hebt daar 2 uur over gedaan. Misschien na kunnen denken van ja, wie ben ik nou eigenlijk?
Eerlijk, ik heb even de podcast voorgeluisterd.
Kijk toch.
Ja.
Maar misschien is het leuk als introductie om te vertellen wie je bent.
Helemaal goed.
Dan gaan we daar mooie dingen mee maken vandaag.
Helemaal goed. Nou, mijn naam is Eike Borghuis. Kan niet anders als ik een boek schrijf over oudste dochter, als ik een oudste dochter ben. Oudste dochter opgegroeid in een gezin met 3 meiden. Mijn moeder was een oudste dochter. Mijn oma is een oudste dochter. Ik heb zelf 2 dochters. Dus die oudste dochter dynamiek die ken ik als geen ander.
Het zit in de genen.
Ja, en daar ben ik me heel lang niet bewust van geweest. Nee. En ik denk dat we heel vaak niet stilstaan bij die plek als die je inneemt in het gezin waarin je opgroeit. En toch zijn veel van de patronen die je daar ontwikkelt, die neem je mee je leven in. Dat geldt voor ons eigenlijk allemaal. En in 2019 ontdekte ik bij toeval eigenlijk dat de klanten met wie ik het liefst werk, dat eigenlijk allemaal oudste dochters zijn. En toen dacht ik, ja, dan ga ik dat vastpakken. Dus ik kreeg ook steeds vaker de vraag, zou je er iets over kunnen schrijven? Zou je er iets over kunnen delen? En toen dacht ik, nou, daar ga ik een boek over schrijven.
Mooi.
En dat is vorig jaar verschenen. En dat is boven verwachting goed ontvangen. Dus dat was wel heel bijzonder om dat zo te ervaren.
Ja. Nummer 1 volgens mij in de boek.
Zeker,
in de
boekentop, nummer 1 managementboek.
Ja, het was het best verkochte managementboek van 2023.
Gaaf,
dus dat
zeg.
Is echt heel gaaf. En dat zei ik ook van tevoren. Ik wil een bestseller schrijven, niet gewoon een boek, maar een bestseller. En dat was wel bijzonder, want dat noemde ik op een feestje. En daar zat ik met een zaal met mensen, omdat ik wilde vieren met mijn bedrijf bestond 10 jaar. Dus ik denk, dat wil ik vieren met die mensen. En toen kreeg ik de vraag, ja, wat is je volgende grote droom? En toen zei ik, ja, ik ga een bestseller schrijven. En toen werd er gelachen in de zaal van een bestseller. Je zou ook gewoon kunnen beginnen met een boek. Ik heb natuurlijk nog nooit eerder een boek geschreven. En toen begon ik even te twijfelen, ja, is mijn droom dan te groot? Moet ik dit niet willen? En toen dacht ik, ja, maar als je dan zoveel tijd en energie in zo'n boek steekt, dan wil je ook dat de wereld ingaat. Maar eigenlijk na 4 dagen nadat het boek naar de drukker ging, was de eerste druk uitverkocht.
Zo.
En op het moment dat het boek verscheen, was de tweede druk uitverkocht. Dus er waren er al 2500 boeken verkocht in de voorverkoop. Ja, en de derde druk was toen al onderweg. En sindsdien loopt het eigenlijk gewoon door. En ik wilde een bestseller schrijven, maar ook wel het idee van, als je maar één boek, als je maar één iemand raakt met een boek, dan is dat heel waardevol. Maar ik krijg gewoon dagelijks berichtjes in mijn mail van wat het boek betekend heeft. Ja, dan maakt mijn hart iedere dag een sprongetje. Nou, dat geeft reden om door te gaan.
Wat mooi om daar een podcast over te doen.
Ja, zeker. Ja. En ik ben dus geen oudste dochter.
Nee, ik ook niet.
Dat kun je wel horen.
Ja.
Maar het heeft mij ook geraakt. Dus je ziet dat je hebt dan over een klantengroep mensen waar je mee werkt.
Ja.
Dat zijn dan oudste dochters, hè, wat je verteld hebt. Maar uiteindelijk zie je dat er dus mensen zijn die geen oudste dochter zijn. En die raak je ook. Dus het publiek is mega.
Ja, en dat had ik van tevoren niet bedacht. Want ik denk, eigenlijk wilde ik oudste dochters eigenlijk laten zien van, goh, weet je, je hebt veel meer leiderschap in je dan dat je soms bewust van bent. Maar ik had nooit kunnen bedenken dat de impact zoveel groter was. Ik had vorige week een vader aan de telefoon en die zei, je hebt geen idee wat dit boek veranderd heeft in het contact met mijn dochter.
Mooi.
En dat maakte me echt heel blij.
Even voordat we verder de diepte in gaan, laten we eerst eens even vaststellen, want oudste dochter klinkt heel makkelijk, maar volgens mij zitten daar meer lagen in oudste dochter. Dus misschien kunnen we daarmee beginnen. Misschien kun je daar iets over vertellen. Wat houdt dat nou precies in, de oudste dochter zijn? En welke dynamieken spelen daarin?
Ja, de definitie die ik vaak hanteer voor oudste dochter is, je bent een oudste dochter als je het eerstgeboren kind bent van je ouders. Want dat is eigenlijk het moment dat er een nieuw familiesysteem start.
Ja.
En daar op die plek ontwikkel je gewoon een aantal kwaliteiten. Want wat je ziet is dat ouders dit ook voor het eerst doen.
Ja.
Je ligt vaak best wel onder een vergrootglas. Wil dit graag goed doen. En daarin zie je dat je bepaalde kwaliteiten ontwikkelt. En ook een aantal valkuilen. En wat er ook wel gebeurt is dat oudste dochters in een gezin zeggen van, hey, ik herken heel veel. En dan kan het zijn dat je wel een oudere broer hebt. En wat je dan vaak ziet is dat het functionele oudste dochters zijn. Dus die hebben wat minder dat pionieren wat veel van die oudste dochters hebben. Omdat ze al wel mee zijn geweest naar school met hun broer.
Ja.
Daarin al wat dingen hebben gezien. Maar wel vaak uitgenodigd worden op de kwaliteiten die we zien als vrouwelijk.
Precies, dus niet de eerstgeborene, maar wel de oudste dochter. En hebben toch dezelfde aspecten met uitzondering van wat je nu net beschrijft.
Ja, en ik noem dat vaak functionele oudste dochters. En wat wel belangrijk is, denk ik, om te zeggen, is ook op het moment dat er bijvoorbeeld eerder een kindje is geweest dat is overleden. Ook dan kun je dus een oudste dochter zijn. Dus ik had bijvoorbeeld gisteren een gesprek met een oudste dochter die zei, ben ik nou een oudste dochter of niet? Want mijn broer is overleden in de buik met 42 weken zwangerschap. Mm-hmm. Maar zij is dus door de buitenwereld altijd ook gezien als oudste dochter.
Maar is zij dan een functionele oudste dochter of is ze een oudste dochter? Omdat die
eigenlijk een functionele oudste dochter. Ja. Ja.
En stel dat je nou in een situatie zit dat je met scheidingen te maken hebt.
Ja.
Je bent dus in dat systeem ben je een oudste dochter.
Ja.
Maar daarvoor is er een andere relatie geweest waar of de vader of de moeder wel dezelfde is. Misschien in dit geval zou bijvoorbeeld de moeder is dezelfde.
Ja.
Maar die zijn niet meer bij elkaar. En dan is die oudste dochter is er nog wel, maar die zit in een andere familieomstandigheid, andere situatie.
En bedoel je dan een samengesteld gezin, Marcel? Of?
Nee, ze zijn niet samen. Dus dan zie je okay. Dat uiteindelijk dat die oudste dochter in dat nieuwe systeem, zoals jij zegt, is dat dan de oudste dochter?
Ja, de definitie die ik vaak hanteer is op het moment dat ouders samen een kind krijgen.
Ja.
Dat kind is, en als dat een meisje is, dan is het de oudste dochter.
Ja, precies.
Ja, ja. Maar goed, als die vader en moeder niet meer bij elkaar zijn.
Ja.
En die moeder vertrekt.
Ja.
En dat kind vertrekt ook. De oudste dochter vertrekt ook. En die vader begint een nieuw gezin.
Ja.
Met een nieuwe vrouw. En dan komt ook weer een oudste dochter uit.
Dat is interessant. Je maakt het moeilijk.
Ja,
ja, wat je dan ziet, dan heb je meerdere systemen.
Oh zo,
ja. Dus in dat familiesysteem gaat het over de eerstgeboren dochter. Dat is de oudste dochter.
Ja, precies.
Ja, en je kunt dus hebben dat als een vader een nieuw systeem start, of de moeder start een nieuw familiesysteem met een nieuwe partner.
Ja.
En daar wordt weer een dochter geboren als eerstgeboren kind. Dan is dat ook een oudste dochter.
Ja, ja precies. Oké, dat gaat dus om het systeem. Ja,
en daarin zie je dus ook, en het is wel waardevol wat je zegt, is dat er dus ook veel verwarring kan ontstaan over wie neemt nou welke plek in.
Ja.
Mm-hmm. En wat je daarin vaak ziet als je systemisch kijkt, is dat het nieuwe systeem wat er komt, dat vaak voorrang krijgt op het systeem wat er eerder was.
Oh zo. Ja,
en dat heeft ermee te maken dat nieuwe systeem, het kindje wat daar geboren is, vaak afhankelijk is voor het overleven. Dus dat systeem krijgt voorrang.
Ja.
Dus dat is wat ik ook wel eens met oudste dochters zie. Die hebben vaak ook een groot loyaliteitsgevoel naar hun eigen familiesysteem waarin ze zijn opgegroeid.
Ja.
En als ze dan zelf kinderen krijgen en dat ze dan zeggen, ja, weet je, moet ik mijn moederdag, vier ik dat nou met mijn eigen gezin of ga ik naar mijn moeder toe?
Ja.
Dan zeg ik vaak, het nieuwe systeem heeft voorrang. Dus dat schuldgevoel wat daarbij hoort, dat heb je dan uit te houden. Dat hoort er dan bij als je kiest voor je nieuwe systeem in plaats van dat je kiest voor het systeem waaruit je geboren bent.
Hmm.
En dat is ook echt dat volwassen worden. Niet meer dat kleine meisje wat zich aanpast aan wat papa en mama graag willen.
Ja.
Maar dat je eigenlijk je volwassen keuzes gaat maken.
Ja.
En wat ik dan vaak ook wel zeg, is dat schuldgevoel wat je dan kan krijgen, dat hoort erbij en is eigenlijk een goed teken. Want dat betekent dat je volwassen bent.
En merk je dan als je dat schuldgevoel oppakt dat er veel oudste dochters zijn die daarmee worstelen?
Ja, want eigenlijk schuldgevoel is vaak een teken dat je ontrouw wordt aan een systeem waar je deel van uitmaakt. Dus we maken eigenlijk deel uit van heel veel verschillende systemen, familiesystemen, organisatiesystemen, het gezin waarin je bent opgegroeid, het gezin wat je nu hebt. En je voelt wanneer je over die grenzen van dat systeem heen gaat. Dus dat is eigenlijk een teken dat daar schuldgevoel bij komt kijken. En dan is de vraag, aan wie of wat ben ik trouw of loyaal? En als je bijvoorbeeld kijkt, ik kom uit Deventer, daar heb je Go Ahead. Mijn schoonfamilie komt uit Zwolle.
Ja.
Ik weet dat ik met mijn rode sjaal of rood-gele sjaal niet in Zwolle moet rondlopen. En dat ergens is daar ook altijd een stukje rivaliteit.
Ja.
En ook gedrag wat in zo'n voetbalstadion bijvoorbeeld wel oké is. Je mag daar in die spreekoren zitten. In dat systeem, dat voetbalsysteem, mag dat wel. Maar als je dat op je werk doet, dan staan ze je raar aan te kijken. Dus zie je ook dat wat gebruikelijk is in een systeem of wat daar kan, dat dus afhankelijk is van de context waar je bent.
Mooi, nu hebben we vastgesteld. Wie is de oudste dochter en wat betekent dat dan? Daar hoort ook een stukje dynamiek bij. Wat is dan de dynamiek van die oudste dochter? Waar heeft zo'n oudste dochter mee te maken?
Nou, wat je ziet is dat oudste dochters vaak behoorlijk in hun hoofd zitten. We worden vaak ook, we leren lang door. Daar worden we vaak ook in bevestigd in het familiesysteem waarin we opgroeien. Ook in het werk en het schoolsysteem wordt vooral vaak dat hoofd heel veel uitgedaagd. En wat je ziet is dat veel oudste dochters weinig in verbinding zijn met hun lichaam. En wat er dan gebeurt is dat we ons eigenlijk heel erg laten leiden, heel erg gericht zijn op wat heeft onze omgeving van ons nodig. In plaats van dat we eigenlijk heel bewust zijn van wie zijn we zelf, wat vertelt onze intuïtie, wat willen we zelf. En wat ik daarin bij heel veel oudste dochters zie is vanuit dat grote verantwoordelijkheidsgevoel springen ze in gaten die vallen of dreigen te vallen. Ze werken hard, nemen veel verantwoordelijkheid op hun schouders, gaan over grenzen heen. En op een gegeven moment komt dat tot het punt dat ze eigenlijk niet meer doen wat ze zelf willen en zichzelf afvragen, is dit het nu? En dat is ook wel een thema uit mijn eigen leven. Ik was in 2008 moeder geworden, twee meiden. En wat er gebeurde is dat ik het aan de buitenkant heel mooi voor elkaar had. Ik was een carrière aan het maken, ik was moeder, goede relatie, leuk huis. En van binnen voelde het leeg.
Ja.
En dat is eigenlijk zo'n punt waar heel veel oudste dochters op komen. Die dan voelen van ja, ik weet wel dat ik het anders wil, maar ik weet niet wat. En omdat ze dat niet weten, blijven ze eigenlijk heel lang ronddraaien in die loop.
Ja.
En wat oudste dochters van jongs af aan ook al doen, is dat we gewend zijn om dingen zelf op te lossen, alleen op te lossen. En we stralen vaak ook wel uit dat we het zelf wel, dat we het zelf wel kunnen. Waardoor we ook eigenlijk blijven aanmodderen en geen hulp inschakelen. En wat je eigenlijk ziet is dat we heel vaak zeggen van goh, op doorzettingsvermogen en wilskracht bereiken we veel. En we willen het wel anders, maar we blijven ronddraaien in die energievreet in de visuele cirkel. Mm. En die proberen ze te doorbreken en dat lukt niet structureel. En dan worden ze streng naar zichzelf. Die innerlijke rechter gaat aan, ik zou dat toch anders moeten kunnen. En wat ik dan eigenlijk ontdekt heb in de loop van de tijd is dat we heel erg bezig zijn in de bovenstroom met dat patroon doorbreken. Maar dat het er eigenlijk toe verwijst naar die onderstroom. En dat is eigenlijk heel vaak onbewust. Waarin we ons als oudste dochter eigenlijk van jongs af aan groter zijn gaan maken in het familiesysteem en die bovenpositie innemen. Of ons kleiner zijn gaan maken en die kindpositie innemen. Dus het is of meer verantwoordelijkheid dragen of je aanpassen. Ja, en als je daar tussen heen en weer blijft bewegen, dan kun je nooit voelen wie je zelf bent of wat je zelf wil. Dus het is in mijn beleving heel belangrijk dat oudste dochters op een gegeven moment voelen, weet je, ik ben volwassen nu. Ik maak mijn eigen keuzes en zich bewust worden van, hey, dat patroon waarin ik nog steeds ronddraai door het groter maken, het kleiner maken, dat ontstaat in dat familiesysteem. En dat nemen we mee bijvoorbeeld de werkcontext in.
Ja.
Dus als ik, ja.
Voordat we doorgaan, wel een vrouw, je noemt een aantal keer, zeg je het woord voelen.
Ja.
Je gaf aan 2008 twee dochters en toen voelde je jezelf leeg.
Ja.
Maar je gaf ook aan, oudste dochters zitten we heel vaak in hun hoofd.
Ja.
En uiteindelijk is er bij jou dus een keer een lampje aangegaan.
Ja.
Waar je zegt van, hey, vrek, ik voel wat.
Uit mijn hoofd in het gevoel.
Ja, uit je hoofd in je gevoel zien te komen, zeg maar.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk, als je dan als luisteraar denkt van ja, nee, ik herken dat wel. Weet je, zit vaak in mijn hoofd, hè, zo.
Ja.
Maar hoe zet je dat voelknopje aan, zeg maar? Hoe is dat bij jou gegaan?
Nou, het was al eerst heel confronterend, want ik had een coach aangeboden gekregen via het werk, omdat ik vastliep. En zij vroeg aan mij in de eerste sessie, waar word je eigenlijk blij van?
Oh, ja.
En toen stond ik echt met mijn bek vol tanden. Dat ik denk, ik heb echt geen flauw idee. En als je het niet weet, dan is je neiging om maar door te blijven gaan in wat je doet en wat je kent. En bij mij was dat gewoon hard werken, want dat kon ik. Dat heb ik van jongs af aan geleerd. Dus dat, ja. Dat werkte heel lang. Maar dit was een patroon waar ik voor de derde keer in vastliep. En toen dacht ik, ja, wat ik altijd heb gedaan, dat werkt niet. En toen zei iemand tegen mij, je zou eens een cursus intuïtieve ontwikkeling moeten kunnen gaan volgen. Nou, dat vertelde ik thuis tegen mijn man van, god, dat ik dat advies had gekregen. Toen zei mijn man, nou, zet die bezemstil maar in de garage. ja, dus dat was dus nou ja, ook wel echt begonnen met die intuïtieve ontwikkeling. En dat begon met meditaties. En dat begon eigenlijk met bewust worden van dat lijf. En toen zei iemand tegen mij, goh, je zou eens een keer een familieopstelling moeten gaan doen. En toen had ik zoiets van, vaag doe je zo'n toneelstukje en dat moet dan gaan helpen. Dus ik was heel sceptisch. En ik had echt zoiets, nou, wil
lekker
ik
in je hoofd zitten.
Ja, lekker in mijn hoofd. En toen ging ik voor het eerst toch een opstelling doen.
Ja.
En toen voelde ik ineens in die opstelling een enorme boosheid, waarvan ik helemaal niet wist dat ik hem in me had. En toen dacht ik, oh, dit is er ook nog. En toen zakte ik eigenlijk in één keer uit mijn hoofd en in dat gevoel.
Ja.
En in die opstellingen die dag werden er voor mij zoveel puzzelstukjes op zijn plek, dat ik dacht, ja, hier wil ik meer mee. En dat is eigenlijk het begin geweest van dat ik, ik werd echt zo'n zendeling. Iedereen moest aan de opstelling.
Ja, ja.
En nu zijn familieopstellingen best wel bekend. Maar dat was in 2012 nog helemaal niet zo aan de orde. Dus heel veel mensen snapten ook niet waar ik mee bezig was. En eigenlijk heeft dat opstellingenwerk en die intuïtieve ontwikkeling geholpen om weer bewust te worden van mijn lijf. Waar zit ik met mijn ademhaling? Je lijf reageert eigenlijk altijd eerder dan dat je hoofd dat doet.
Ja.
Maar durf je daar ook naar te luisteren? Ja, met vallen en opstaan ben ik dat gaan ontdekken.
Mooi.
Ja.
Mooi. En als je dat dan relateert aan het oudste dochter zijn.
Ja.
Waar zit dan over het algemeen de oudste dochter in het systeem?
Ja, mijn ervaring is dat oudste dochters zich vaak groter maken dan dat ze eigenlijk zijn. Dus wat je ziet is dat oudste dochters vaak heel erg gericht zijn op hun omgeving. En nog wel eens de neiging kunnen hebben om onbewust voor hun ouders te zorgen.
Okay.
En dat gebeurt vaak op een moment dat bijvoorbeeld een van de ouders meer afwezig is. Dat kan gebeuren als ouders fysiek wel aanwezig zijn, maar emotioneel niet beschikbaar.
Mm-hmm.
En onbewust denkt zo'n oudste dochter dan, ik ga wel voor mijn ouders zorgen.
Dus niet zozeer voor de eventuele broers en zusjes die daarna komen gaan ze voor zorgen, maar echt voor hun ouders gaan ze zorgen.
Onbewust gaan ze zorgen voor hun ouders. Dus je stijgt eigenlijk op. Je maakt je onbewust groter dan je ouders. Dus in de ordening maak je je groter.
Ja.
Maar je kunt je ook voorstellen dat als je dat doet, dus meer verantwoordelijkheid draagt, dat geeft ook een goed gevoel. Hè? Want je bent belangrijk en je kan veel aan. Maar tegelijk sta je ook niet meer op dezelfde rij met je broertjes en zusjes.
Nee.
Dus op het moment dat je je groter maakt, kun je ook een soort moeder worden van je broertjes en zusjes. En als ik kijk naar mezelf, dan is dat een patroon wat ik zelf herken. En mijn zusjes hebben regelmatig tegen mij gezegd, ja, Aike, je hoeft me niet te vertellen wat ik moet doen. Ik heb al een moeder, bemoei je niet met me.
Ja, dat herken ik.
Ja, maar dat is dus onbewust als je niet op die volwassen plek staat, ja. maar je groter bent gaan maken, dan herhaal je dat. En dat is wat ik veel oudste dochters ook zie doen in de werkcontext. Dus ze komen vaak terecht op leidinggevende functies. Mm-hmm. Ze zien zichzelf niet als leiders, maar anderen zien al wel vaak die leiderschapskwaliteiten die ze in zich hebben. En ze vinden dat eigenlijk heel normaal, want dat zijn ze van jongs af aan gewend.
Ja, en een knuppel in het hoenderhok, zijn het goede leiders?
Dat is een mooie vraag. Ik denk dat oudste dochters, als zij op hun volwassen plek staan, hele goede leiders zijn. En ik denk dat als oudste dochters nog niet op hun volwassen plek staan, dus eigenlijk zich groter maken, dat ze minder effectief zijn als leiders als dat ze zouden kunnen zijn. Omdat je als het ware een soort moeder wordt van je teamleden. En wat je doet als je als moeder voor je kinderen zorgt, dan gaan je medewerkers zich ook als kinderen gedragen.
Ja.
Dus dan word je zelf heel druk en dan ga je gaten dichtlopen. En dan zeg je, ja, ze nemen hun verantwoordelijkheid niet, maar eigenlijk geven ze geen kans.
Precies.
Want dat betekent ook dat je als oudste dochter als leider los moet laten en het eigenaarschap daar moet laten waar het hoort.
Ja, dus dat herkennen wij nog uit een andere podcast, Marcel, dat we dat zelf kennen. Je
persoonlijk leiderschap.
Persoonlijk leiderschap, dat belangrijk is dat je jezelf ook kent en weet waar je staat en waar je valkuil ligt.
Ja, wat ik er wel mooi aan vind, is het over een gevoel hebt, dat je eigenlijk zegt van, joh, op het moment dat jij op je volwassen plek staat, dan ben jij een leider die zeg maar ook gevoel, en dan voel je ook zelf, in je eigen lijf voel je dat, maar dan kun je dus ook vanuit gevoel, en de podcast heet Ondernemen op Gevoel. Mm-hmm. Maar dan kun je ook vanuit je gevoel je leiderschap inzetten. Op het moment dat je dus jezelf groter maakt dan dat je eigenlijk bent, dan blijf je in je hoofd zitten.
Klopt. En wat je dan ook ziet is dat het hoofd-hoofdcontact wordt in plaats van hart-hartcontact. Dus dat is wat je veel ziet.
Ja. Ja. En dan zie je denk ik ook, maar dat is dan een beetje een vraag. En dan is het denk ik ook zo dat je uiteindelijk het gevoel van de mensen om je heen, als leider zijnde, heb je dan voldoende empathie om aan te voelen wat er om je heen gebeurt. Of blijf je de gaten dichtlopen?
Ja, je blijft de gaten dichtlopen, is mijn ervaring, als je niet op die volwassen plek staat. En wat er ook gebeurt, is dat je denkt dat je het allemaal moet weten. Terwijl ik denk, leiderschap, waar ik heel erg in geloof, is dat we lerende leiders zijn.
Ja.
En wat voor mij wel echt een eye-opener was, maar wat is nou eigenlijk leiderschap? Want ik heb heel lang een beeld gehad van leiderschap. Dan ben je echt de directeur en dan ben je de leider. En wat ik ook wel zag, is dan gaat het vaak gebaseerd op macht. En ik denk, ja, maar zo wil ik het niet. En wat voor mij echt een eye-opener was de definitie van Brené Brown. Van een leider is iemand die het potentieel ziet in mensen en ideeën en het lef en het moed heeft om dat potentieel te ontwikkelen. En toen dacht ik, ja, maar als dit leiderschap is, dan mag ik mezelf ook zien als die leider. En mag ik het ook gaan doen op mijn manier, met al mijn kwetsbaarheden en mijn onzekerheid, omdat ik ook mag groeien en ontwikkelen in dat proces.
Mooi, precies.
Ja. Ja,
dat is waar het om gaat, hè?
Zeker.
Ja, ja.
Hier word ik blij van.
Ja. Nee, we kennen allemaal wel de klassieker. Ik vraag het voor een vriend.
Ja.
Dus deze vraag ik ook voor een vriend.
Kom maar door.
Maar uiteindelijk zie je dat. Hè, stel dat je een dochter hebt en die woont nog thuis.
Ja.
Dan in jouw boek schrijf je over. Hè, je moet je eigen stenen opruimen. Anders dan struikel je erover.
Ja.
Dat is eigenlijk dus de vertaling die ik nu heb. Aanname dat je dus vanuit je hoofd naar je gevoel gaat.
Ja.
Maar jij was in 2008. Was je de deur al uit.
Ja.
Jij hebt nu ook twee dochters. Die wonen nog thuis, denk ik.
Ja,
ik,
klopt. Ja.
Stel dat je jouw boek leest en je woont nog thuis. Dan zit je eigenlijk nog in dat systeem.
Mm-hmm.
Jij was er al uit, maar je zit nog in dat systeem. Hoe ga je dan daarmee te werk dat je nou eigenlijk dan al op een jongere leeftijd uit je hoofd gaat en dus je gevoel gaat? Wat moet je dan doen om dat voor elkaar te krijgen? Ik kan me voorstellen, heel veel jonge oudste dochters zijn die je boek lezen. Die zeggen, ik woon misschien wel thuis, ik ben net weg. Maar ja, ik zit inderdaad in mijn hoofd. Maar hoe kom ik nou bij mijn gevoel? Wat moet je daarvoor doen?
Ja, eigenlijk, en het klinkt zo bazaal, maar eigenlijk ligt daar voor mij de sleutel, is word je bewust van je ademhaling.
Oké. Okay.
Want eigenlijk op het moment dat je, want als je veel in je hoofd zit, ben je eigenlijk niet in contact met je lijf.
Nee.
En mijn ervaring is dat als je ademhaling dus hoog in je borst zit, zit je makkelijk in je hoofd en ga je makkelijk aan het nadenken.
Ja.
Terwijl mijn ervaring is, op het moment dat je je ademhaling naar je buik brengt, ben je meer in je lijf en kun je dus meer vertrouwen op de signalen die je lijf je geeft. Dus je voelt op het moment dat er iets op je afkomt, ga ik open, sluit ik. Dus dat is heel praktisch een manier om meer in je lijf te komen.
Ja.
En als je het hebt over die oudste dochters, ik denk dat het daarin, als je kijkt naar familiesystemen, zolang je kinderen nog niet volwassen zijn, ben je als ouders eigenlijk verantwoordelijk om te zorgen voor je kinderen en je kinderen eigenlijk alle ruimte te geven om zich te ontwikkelen op hun eigen manier.
Oh, dus maar dat vind ik wel mooi. Dan zeg je dus eigenlijk van, joh, degene die het boek leest, dat zouden ook de ouders moeten zijn. om te zeggen, wacht even, het is de dynamiek waar mijn oudste dochter in zit.
Ja.
Nou, die kan daar zelf allerlei ontwikkelingen doen. Hè. Je zegt ademhalen, maar goed, ik heb veel met mindfulness en yoga. Ja. Ik heb het ook allemaal gedaan.
Ja.
Eigenlijk zeg je wel, zorg dat je in verbinding komt met je lijf.
Ja.
Waardoor je het beter kunt voelen.
Ja.
En waardoor je jezelf beter kunt voelen. En ook dan de buitenwereld beter aan kunt voelen.
Klopt.
Maar je geeft ook iets heel moois aan. Dus je zegt van, ja, wacht even. Daar hebben de ouders eigenlijk ook nog wel een verantwoordelijkheid om...
Als je kijkt naar familiesystemen, dan zijn ouders eigenlijk verantwoordelijk voor dat ze de kinderen het leven geven. En, eigenlijk tot hun 18e zouden kinderen ook kind mogen zijn. En ja, onze dochters zijn 18 en 16. En nou, mijn man zegt ook, ja, onze enige taak nu in deze fase is dat we ze ruimte geven om met vallen en opstaan te leren hoe ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen.
Ja.
Maar ik denk dat je als ouders nog wel probeert om die veilige grenzen aan te geven waarbinnen dat kan.
Ja.
En wat ik zelf wel, wat voor mij echt een eye-opener was, is dat... Het is mijn verantwoordelijkheid om mijn eigen stenen op te ruimen, zodat ik de moeder kan zijn die mijn kinderen... ik moet zelf op mijn volwassen plek staan als moeder. Wil ik mijn kinderen de ruimte kunnen geven om te groeien en te ontwikkelen, want anders gaan ze voor mij zorgen.
Ja, ja, en eigenlijk geef je dan gewoon een stokje door.
Ja.
En dan gaat jouw dochter ook weer in haar hoofd zitten en die blijft daar.
Ja. Ja, en ik moet wel lachen hoor, want mijn oudste dochter, mijn man is best wel rationeel. En ze zeggen bij ons ook altijd van, ja mama, wat gaat bij jou ook altijd zo over, dat gevoel? En aan de andere kant leer ik ze wel van, ja, wat vertelt je lijfje? Luister eens naar de signalen van je lichaam. Dus daarin geef ik wel dingen mee. Maar ik denk dat het voor eigenlijk iedereen die luistert naar de podcast, gewoon eens zelf de vraag te stellen, ja, sta ik eigenlijk op mijn volwassen plek?
Ja.
De keuze die ik maak, reageer ik vanuit... neem ik verantwoordelijkheid voor mijn eigen stuk? Eigenaarschap voor de eigen keuzes die ik maak? Of leg ik het toch nog buiten mezelf? Of pas ik me aan? Mm. En ik denk die volwassenheid is gewoon heel belangrijk voor iedereen.
Stel nou dat je geen gehoor krijgt bij je ouders. Met andere woorden, hè, ze zijn gescheiden.
Ja.
Je hebt contact, je staat naast je vader.
Ja.
En uiteindelijk ben je opgeschoven. Je staat niet op je volwassen plek.
Ja.
En je van, ja, goh, ik wil toch die volwassen plek innemen. En die, sorry, die vader heeft daar geen gehoor voor. Die zegt van, ja joh, wat een onzin allemaal. En dat gaat toch allemaal zo en klaar, weet je.
Ja.
Hoe ga je daar dan mee om?
Als je zelf eenmaal volwassen bent, dan betekent het eigenlijk zelf zeggen van, ja papa, mama, ik kan niet voor jullie zorgen. Dat is te zwaar voor mij. Ik ga mijn eigen keuzes maken of mijn eigen leven leven.
Ja.
En wat daarin vaak gebeurt, is dat je een schuldgevoel hebt. Omdat je eigenlijk je ouders niet kan redden. En dat heb je als volwassen oudste dochter uit te houden.
Hm.
En dat kan heel lastig zijn als je ziet dat het met je eigen vader of moeder niet goed gaat.
Ja, ja, het mooie wat ik er wel aan vind is dat als je die beslissing maakt en je hebt zelf kinderen en je hebt zelf een oudste dochter.
Ja.
Breaking the cycle. Eigenlijk stop je dan met die cycle dat je uiteindelijk jouw eigen oudste dochter wel de kans en ruimte geeft omdat je het zelf beseft.
Ja, maar dat betekent niet dat ik af en toe niet in die oudste dochtervalkuilen donder. En ook niet altijd op mijn volwassen plek sta. Dus, en ik denk dat is ook wel weer het feit dat je er bewust van bent. Dat je er soms niet op staat. En het dan herkennen en wat anders kunnen doen.
Dat is knap, hè?
Ja, en ook tegen mijn dochter zeggen. Oh, wacht, ik stond even niet op mijn volwassen plek nu.
Ja.
Of op mijn moederplek. Dat geeft al ruimte om... Dat laatste dat ze ook zeggen. Ja, we waren allebei niet ons best te doen, hè? Ik denk, oh, weet je... En dat was heel mooi. Ja. Dus zeiden, laten we even die time-out doen. En dan hebben we straks weer even... Gaan we weer in gesprek. En dat ze met elkaar ook kunnen delen.
Ja, precies.
Maakt dat ook ruimte biedt voor ons allebei.
En als we de alleroudste dochters die nu naar deze podcast luisteren... En dat zijn er ontzettend veel, dat weet ik nu al.
Ja, ja, ja.
Ze weten nu wat misschien hun valkuilen zouden kunnen zijn.
Ja.
En hoe ze daarachter kunnen komen. Hoe kunnen ze hun eigenschappen die eigenlijk vanuit het systeem zijn, eigenlijk al zijn aangereikt, hoe kunnen ze die nog versterken, waardoor ze nog betere leiders worden?
Ja, wat ik denk voor oudste dochters dat belangrijk is, is dat je voor jezelf een besluit neemt, ik ben volwassen nu, ik maak mijn eigen keuzes.
Mm-hmm.
En dat je daarin eigenlijk meer in contact komt met je lijf. Want dat is in mijn beleving echt de tweede sleutel, want in je lijf kun je vertrouwen op je intuïtie, kun je vertrouwen op je gevoel. Kun je luisteren naar de signalen die je lijf je geeft. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de periode dat ik moest kiezen... tussen hou ik mijn baan in loondienst in 2016 of ga ik voor mijn eigen bedrijf. Ik heb weken kiespijn gehad.
Ja.
En op het moment dat ik de knoop heb doorgehakt, was de kiespijn weg.
Ja.
Dus je lijf liegt niet. Dus dat is wat ik ook wel heel vaak tegen oudste dochter zeg. Als je allerlei fysieke klachten hebt... het is een signaal dat er iets niet klopt.
Precies.
Dus weet dat dat een signaal is en dat je dat serieus mag nemen. En wat ik bij oudste dochters heel vaak ook zeg, weet je, het vraagt 180 graden het tegenovergestelde van wat we geleerd hebben in onze opvoedingen op school.
Ja.
Want in mijn beleving gaat het erom van, hey, wie ben ik en wat is voor mij van waarde? Wat zijn de dingen waarvan ik voel dat ik een bijdrage wil leveren aan de samenleving als geheel? Wat zijn mijn waarden en hoe maak ik nou keuzes die daarmee in lijn liggen?
Ja.
En welke keuzes passen daar ook bij?
En hoe onderscheiden die oudste dochters zich dan van andere leiders of misschien van jongste mannen, ja, jongste zonen?
Ja, wat ik bij oudste dochters zie is dat ze van jongs af aan een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Veel verantwoordelijkheid dragen en dat ook goed kunnen. Dus ik denk als je eens gaat scannen van hey, welke vrouwen zitten op leiderschapsposities. Je gaat vragen welke plek en positie neem je in dat familiesysteem. Dat het bijna allemaal oudste dochters zijn. Ja. En wat ik zie is dat oudste dochters gericht zijn op het versterken van het geheel. Dus eigenlijk niet alleen kijken van goh, wat is er nodig voor mijn eigen bedrijf. Of wat is er nodig voor mijn eigen team. Maar eigenlijk ook kijken van wat is er nodig voor dit hele systeem. Ook in verbinding met de samenleving als geheel, om dat verder te brengen.
Dus eigenlijk als oudste dochters goed in verbinding staan met zichzelf,
ja,
hun plek weten in het systeem,
ja,
zijn het topbestuurders.
Ja, ja. En wat ik oudste dochters leer, want ik werk veel met oudste dochters op leiderschapsposities, is dat het veel meer gaat over je presence en je aanwezigheid in plaats van wat je doet.
Ja, precies.
Want dan kun je ook werken met wat er in die onderstroom speelt in het systeem. Hè? Want we zijn vaak heel erg gericht op brandjes blussen in dagelijks leven. En dat is ook wat oudste dochters van nature heel vaak doen. In die gatenspringen die vallen. Terwijl ik zeg, ja, een goede leider lijkt lui. Dat vraagt misschien wel veel meer uitzoomen, afstand nemen. Wat gebeurt er nou eigenlijk echt? En dan zie je dat wat je denkt dat het probleem is, eigenlijk niet het probleem is. En dat er misschien een hele andere oplossing is voor waar je nu tegenaan loopt. En wat ik ze eigenlijk leer en wat ze eigenlijk zeggen is, oh, weet je, ik word veel, veel rustiger of ben veel meer aanwezig in mijn leiderschap. En de impact is eigenlijk veel groter.
Mooi, hè?
Dus dat is fantastisch om daar een bijdrage aan te mogen leveren.
Ja, heel mooi, heel mooi. En wat zou je oudste dochters nu willen meegeven?
Ja, wat ik oudste dochters heel vaak zeg is, je moet het zelf doen. Je hoeft het niet alleen te doen. Want ik denk dat heel veel oudste dochters alleen blijven ploeteren en door hun eigen weg blijven zoeken.
Terwijl, omdat ze dat herkennen van vroeger.
Omdat dat, ja, dat is hoe ze het altijd geleerd hebben. Ja. Terwijl als ik nu kijk, ik breng vrouwen bewust ook bij elkaar in groepen, die oudste dochters. En dan zie je dat daar zoveel gelijkgestemdheid is en met elkaar meedenken en dat ze elkaar verder helpen. Ja, en dat is echt fantastisch.
Mooi.
Ja.
Ja, je hebt het ook over de heldin.
Ja.
En de reis van de heldin, die hebben we ook een beetje aangestipt.
Ja.
En die komt natuurlijk, en ik voel hem al voorbij komen af en toe.
Ja.
Maar misschien dat jij daar wat over toe kunt leggen, wat je daar precies mee bedoelt. Hè? Want ik vind heldin is een mooi woord.
Zeker.
Maar je kunt een heldin zijn in je hoofd en een heldin die echt wel voelt.
Ja.
Dus wat bedoel je daar precies mee?
Ja, als je kijkt naar ons leven, dan geloof ik dat ons leven niet lineair is. Het is niet we worden geboren en we gaan weer dood. Maar ik geloof dat je eigenlijk cycli doorloopt in je leven. En dat sluit eigenlijk ook aan bij de menselijke natuur. Dus we hebben gewoon eigenlijk iedere keer maak je ontwikkel je door. En mijn ervaring is op het moment dat je je leven kan zien als een reis van de heldin die je meerdere keren aflegt, ben je eigenlijk altijd op de juiste plek.
Okay.
En dat maakt dus dat je aanwezig bent daar waar je bent. Dus ik had van de week bijvoorbeeld een klant die zei, oh, ik ervaar heel veel weerstand bij wat je nu van me vraagt. Of wat je me nu aanreikt. Ik zeg, dat snap ik. Ik zeg, maar als je kijkt naar de reis van de heldin, dan weet je ook dat weerstand erbij hoort. Omdat je dan eigenlijk van wat je van binnen voelt, dat is allemaal nog wel veilig. Hè? Maar op een gegeven moment vraagt het ook dat je in die buitenwereld je stappen gaat zetten. En dingen gaat doen die je spannend vindt. Daar hoort weerstand bij.
Ja.
Dus als je weet dat die weerstand bijvoorbeeld onderdeel is van die reis van de heldin,
ja,
dan wordt die beter te handelen. Want dan kan je zeggen, oh, die hoort erbij. Of zoals ik vlak voordat ik mijn baan ging opzeggen in loondienst, dat ik weer de uitnodiging krijg van, hey, maar als je salarisverhoging krijgt gegeven en er komt iemand bij, blijf je dan? Ja, als je weet dat je op het laatste moment in die reis nog weer getest wordt van, weet je het zeker, wil je dit echt? Ik kon hem nu herkennen. Ik denk, oh, dit is die laatste uitdaging.
Ja.
En dan denk je, okay, die hoort er dus bij. En dan blijf je dus wel in beweging in die reis van de heldin om de stappen te zetten die je wil blijven zetten. En wat ik daarin ook heel fijn vind, is dat het gaat om die kleine stapjes op dagelijkse basis. En dat is wat ik bij oudste dochters nog wel eens zie. Van ze maken het heel groot. En dat ze dan denken van, ja, we moeten het moet groot zijn en meeslepend. Terwijl ik denk, ja, als je op dagelijkse basis kleine stapjes zet, dan wordt in dat proces die volgende stap die je wil zetten wel helder.
Ja, ja. Wat ik ook wel mooi vind, Aike, is dat je zegt, hey, weerstand. Stel dat je die weerstand overwint in die reis, in die cycle, zeg maar.
Ja.
En je bent een leider. Wat merken de mensen om jou heen daarvan? Dus je bent leider van een organisatie, je hebt met teams of mensen te maken.
Ja.
En je hebt zelf zo'n weerstand overwonnen.
Ja.
Hoe straalt dat af op op je omgeving?
Nee, dat was wel... pak nog even het feestje terug van 10 jaar... Of toen mijn bedrijf 10 jaar bestond. Toen heb ik een feestje gegeven en toen dacht ik... ik ga mijn verhaal delen. En ik wil al die mooie mensen bij elkaar brengen... met wie ik al jarenlang samenwerk. En toen waren we in gesprek. En toen zei degene die mij hielp bij het maken van mijn talk... En dan kom je 2 keer op met muziek en je haar in de mooi gedaan. En toen had ik echt zoiets, ja, doe normaal, weet je. Dus mijn neiging was, ik ga iedereen afbellen. Ik ga de catering zeggen, laat me zitten. Ik meld iedereen van, dit is helemaal niet handig nu. Gaan we niet doen. En ik ben toen mijn eigen weerstand overwonnen en heb daar wel echt mijn plek ingenomen, mijn verhaal gedeeld.
Gewoon geshined.
Eigenlijk geshined, echt gewoon die plek gepakt. En wat er gebeurde is dat ik geraakt was, maar ook de mensen die aanwezig waren. En in de loop van het jaar daarna kreeg ik overal uitnodigingen van feestjes van oudste dochters die en mensen die aanwezig waren, die ook zeiden, weet je, ik heb ook die plek echt gepakt.
Ja. Ja.
Dus door dat zelf te doen, geef je andere oudste dochters en de mensen die erbij aanwezig waren, eigenlijk de toestemming om dat ook te doen.
Als een soort voorbeeld.
Als een soort voorbeeld waarbij je dus niet helemaal klaar of af hoeft te zijn om wel dat leiderschap te pakken.
Ja, mooi. Mooi. Welke vragen zou jij, één vraag, je mag er maar eentje kiezen. Welke vraag zou jij aan vakgenoten die ook met leiderschap bezig zijn, welke vraag zou jij aan hen willen stellen? Je mag er eentje stellen.
Ja, wat ik heel mooi vind, ik denk dat er heel veel verschillende manieren zijn om je perspectief op leiderschap te pakken. En ik blijf altijd nieuwsgierig naar hoe pakken andere mensen hun leiderschap en wat kan ik daarvan leren?
Oké. Nou, dat is een hele brede vraag, maar die vind ik wel mooi. Daar kunnen we zeker iets mee.
En daar zit ook heel veel kwetsbaarheid in. En dat is belangrijk. Je loopt zelf een hele mooie reis.
Ja.
Je hebt een boek geschreven, dus een succesverhaal. Managementboek van het jaar, afgelopen jaar, 2023. En toch stel je de vraag, wat doet een ander daarmee? Je bent eigenlijk van buiten naar binnen aan het kijken. En om af te sluiten, vind ik wel heel mooi dat je... pak je volwassen plek. En dat feestje wat je net gaf, daar maakt hij jezelf niet kleiner. Of niet groter, maar dan maakt hij jezelf kleiner.
Ja.
En uiteindelijk ben je daar op het podium gaan staan in je volwassen plek. En dat vind ik wel mooi om voor de luisteraar mee te geven. En we hebben het over heel veel mooie dingen gehad. We hebben het gehad over dat mensen groot verantwoordelijkheid nemen. Oudste dochters hebben groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik vond het ook wel mooi dat je zei van ja, mij werd de vraag gesteld, waar word ik nou blij van? En dat was één grote leegte. Je voelde daar helemaal niks bij. En ik denk dat als je oudste dochter bent en je stelt jezelf die vraag, ja, waar word ik nou blij van?
Ja.
En je voelt daar dus niks bij. Koop dan het boek, zeg ik dan gelijk.
Ja.
En ga op reis en ga op zoek naar je eigen gevoel. En daar heb je natuurlijk allerlei dingen bij. Je noemt dan ademhaling als een eerste stap die je kunt zetten. Dat is natuurlijk heel erg mooi. Maar het gaat niet om bewustwording. Het gaat om contact met je lijf. En ik vind het ook heel mooi dat je zegt van joh, je doet het zelf.
Ja.
Maar je doet het niet alleen.
Ja.
En uiteindelijk, als je het dus niet alleen doet, dan ga je je volwassen plek uiteindelijk ook pakken. En dat doe je ook niet alleen.
Ja.
Dat doe je wel voor jezelf. Maar ook daar zie je dat andere mensen dat gaan voelen, gaan ervaren. Nou, en ik denk als we als leider kijken naar welke impact je wil maken. Ja, dan wil je natuurlijk je persoonlijk leiderschap op orde hebben. Maar je wilt ook zorgen dat je die impact maakt op maatschappelijk vlak, op ondernemersvlak, alles wat dat is. Dus nou, je lacht er steeds bij.
Ja.
En dat kunnen we niet zien. Maar ik vind
van
het zo mooi.
Door. Ja, mooi.
Je hebt daar een gigantische energie. Het is ook voorbij gevlogen.
Absoluut.
Dus ja, Michel, ik kan alleen maar zeggen, dankjewel Aike dat je hier was vandaag. En dat je ons mee hebt kunnen nemen in het fenomeen van oudste dochters. En daar heel veel mensen mee kunt inspireren. En ja, ik kan alleen maar zeggen, heel veel succes. Michel wil er nog iets aan toevoegen.
Ik wil nog één ding vragen. Nog even de titel van het boek en waar ze het kunnen kopen.
Het verborgen leiderschap van oudste dochters. En mensen kunnen een boek kopen op mijn website www.aikeborghuis.nl/boek.
Fantastisch.
Dankjewel.
Dit was weer een aflevering van de Ondernemen op Gevoel podcast. Dank voor het luisteren. Ben je geïnspireerd geraakt en wil je meer weten? Check dan onze website ondernemenopgevoel.nl. We hopen natuurlijk dat je de volgende keer weer naar ons komt luisteren.